Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen van Psalm 84. En daarvan het eerste en ook het tweede vers. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heer, der legerschare God, zijn mij uw huis en tempelzangen. En ook het tweede, zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. We gaan deze morgen nadenken over Zacharias, die in de tempel van God is. En hier klinkt de liefde tot Gods huis in door in deze psalm. Psalm 84, vers 1 en 2. gemeente, we willen deze morgen ook samen luisteren naar Gods heilige wet. En ook de samenvatting die onze Heer Jezus Christus ons gegeven heeft. En we zingen daarna van Psalm 6 en daarvan het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer. Genees mij. Red mijn leven. Psalm 6 en daarvan het tweede vers. Maar luister wij nu eerst, gemeente, naar Gods heilzame geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus gaf ons de samenvatting van die wet, toen hij zei: Gij zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, voordat we het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heer in de hemel. We zongen het zojuist, biddend, om vergeving. Vergeef mij al mijn zonden, die uw hoogheid schonden. Heere, zo zijn wij ook vanmorgen voor uw heilig aangezicht. Wij nietig, zondig en onrein. En u, zo oneindig groot, almachtig, de majesteit die deze wereld gemaakt heeft. Heer, u hebt ons naar uw beeld geschapen. We hoorden het vorige week, maar wij zijn dat beeld kwijtgeraakt. Dat is de realiteit, de werkelijkheid waarin we leven. En zo hebt u ons ook in de afgelopen week gezien. En toch brengt u ons ook deze morgen weer voor uw heilig aangezicht. En wij danken u, o God, dat u dat doet. Dat u de deuren van uw huis wijd opengezet hebt. Dat u ons nodigde en riep, kom tot mij, kom tot mij. En dat we hier ook samen alweer mochten zingen, zelfs, Heere, van de liefde voor uw huis. Van uw tempel. Van hier uw gemeente, die u schenkt. Uw nieuwtestamentische gemeente, die op mag zien naar u de Messias, Jezus Christus, en die gekruisigd. O Heere, wij weten dat dat voor de hele wereld over hem struikelt. Voor de Joden een dwaasheid, voor de Joden een ergernis en voor de Grieken een dwaasheid. En toch, Heere, gegeven tot zaligmaker van de volken. Tot zaligmaker van uw volk, Israël. Opdat zij zouden mogen komen tot de kennis van u, o Heer Jezus Christus. Maar ook om ons zalig te maken. En wij bidden, o God, mogen wij ook deze morgen de kracht van u ontvangen. De liefde die alle verstand te boven gaat. Heer, u weet dat we hier samengekomen zijn in een dienst van voorbereiding op het heilig avondmaal. En als wij dan misschien voor ons zo'n overbekende geschiedenis voor ons hebben liggen. Zacharias in de tempel en Gabriel die voor God staat, die boodschap komt brengen dat u licht gaat geven in een donkere tijd. Heren, dan mogen u danken, maar bidden wilt u, Heren, ons bij de les houden. Wilt u ons daarin leiden door uw Heilige Geest. Dat wij een woord op het juiste tijdstip gesproken in ons hart mogen ontvangen. En misschien wel leren van een Zacharias en Elisabeth die rechtvaardig voor u waren. Godvrezend uit een priestergeslacht, maar toch ook het niet kon geloven. Zag op de omstandigheden. Wij bidden, Heren, wilt u ook ons aanraken deze morgen. Onze jongens en meisjes, mogen ze het begrijpen. In deze dienst, dat deze geschiedenis ook voor hen is. Onze jongeren, Heren, bij alles waar ze mee bezig zijn, ook deze week geweest en nog zijn. En Heren, ook onze ouderen, dat we samen mogen buigen voor uw woord, maar ook toe mogen leven. Dat we, ondanks wie wij zijn, toe mogen leven naar het heilig avondmaal volgende week. Dat u, Heren, ons bij elkaar roept. Dat u het zegt, ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te houden. Heren, mogen we ook daarin uw stem horen. U kent ons, u weet van ons af. Ook de moeite, de pijn, de zorgen die ons kwellen. Ja, 1000 zorgen, 1000 angsten kwellen ons de ganse dag. Maar daarom wenden we ons ook deze morgen juist tot u, o Heren. Zegen allen die ook met ons meekijken, meeluisteren, met ons verbonden zijn. U weet om welke reden. U kent soms de stilte van de kamer, de eenzaamheid. Maar ook, Heren, de pijn van het niet op kunnen gaan naar uw huis. Wilt u dan spreken, ook door uw woord en door uw geest. Zegen allen die een taak hebben, Heren. Onze koster, onze organist, in de begeleiding van de gemeentezang. Ook als de gaven worden ingezameld. Heren, wilt u ook degene die verantwoordelijk is voor de uitzending zegenen. En mogen ook wij uw stem zijn deze morgen. Niet dat wij iets in ons hebben, Heren, want dat zien we ook wel bij een Zacharias. En we kunnen er niet boven staan. Maar tegelijkertijd bent u het die werkt door uw woord en geest. Wij bidden het van u, Heere, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel deze morgen op deze eerste Adventszondag in het Lucas-evangelie. En we lezen met elkaar Lucas 1 en daarvan lezen we vanaf vers 5 tot en met vers 22. Ik noemde u Lucas 1 vanaf vers 5 tot en met 22. Een bekende geschiedenis voor ons wellicht, maar toch kunnen we daar weer lessen uit trekken in deze dienst van voorbereiding op het heilig avondmaal. We beginnen te lezen Lucas 1 vanaf vers 5. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester, met name Zacharias, van de dagorde van Abia, en zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron, en haar naam Elisabeth. En ze waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren, onberispelijk. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was, en zij beiden verre op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat als hij het priesterambt bediende voor God in de beurt zijner dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem te loten was gevallen dat hij zou ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten biddende ten ure des reukoffers. En van hem werd gezien een engel des Heren, staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias hem ziende, werd ontroerd en vrees is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem, vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken, en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moederslijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk. En Zacharias zeide tot de engel, waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem, ik ben Gabriel die voor God sta en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niets kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtende op Zacharias, en ze waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als zij uitkwam, kon hij tot hen niet meer spreken, en zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had, en hij wekte hun toe en bleef stom. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Ja, eerste Adventszondag, gemeente. Hè, en we hebben nu het Lucas-evangelie weer voor ons liggen. En jongens en meiden, eerst even aan jullie een vraag. Wij hadden de afgelopen catechisatie hadden we het erover. Hoe doe je nou persoonlijk bijbelstudie? En hoe geef je dat nou vorm? Toen hebben we samen gesproken en hebben we gezegd, een van de belangrijke dingen die je doet is, probeer eens naar het kernvers te kijken. Welk vers zou er hier uitspringen als je deze geschiedenis, die we zojuist met elkaar gelezen hebben, voor je hebt? Ik denk dat jullie het wel weten. Hebben jullie meegelezen en dan, wat is het dan? Dan denk ik dat je als kernvers, en ik denk dat je gelijk hebt, vers 17 eruit zal halen. Daar wordt eigenlijk beloofd, Johannes, en dan staat er wat Johannes allemaal gaat mogen doen. Hij zal door de kracht van Elia komen om de harten van het volk van Israël te bekeren. En hij zal een toegerust volk voor de Heere maken. Dat is inderdaad wel de hoofdthema eigenlijk van dit gedeelte. En toch gaat ons tekst ietsjes verder. Ik ga er iets naast zitten in deze dienst van voorbereiding op het heilig avondmaal. En ik ga meer de reactie van Zacharias zullen we naar kijken. En juist ook wat de engel antwoordt. En daarom is het kernvers voor deze morgen is vers 19. En de engel antwoordde en zeide tot hem. Ik ben Gabriël die voor God sta. En ben uitgezonden om tot u te spreken. En u deze dingen te verkondigen. En wat moet Zacharias hier leren, gemeente? Dat heb ik maar boven de preek gezet. Dit. Niet wat ik ervaar. Wat zag Zacharias? Een onvruchtbare huisvrouw. Een Israël wat ver bij God vandaan leefde. Eigenlijk in niet wat ik ervaar. Niet wat jij ervaart, Zacharias. Dat is waar. Maar wat God zegt, dat is waar. Dus dat is het thema van de preek. Niet wat ik ervaar. Maar wat God zegt, dat is waar. Daar zullen we samen meer over horen. Hoe de engel ook hier eigenlijk verontwaardigd zegt. Hem, ik ben Gabriël die voor God sta. En het zijn de woorden van God die tot Zacharias komen. En hoe en wat, dat zullen we met elkaar ook straks beluisteren. We gaan eerst samen zingen, gemeente. En wij doen dat uit de lofzang van Zacharias. Daarvan het eerste vers en ook het vierde. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. En ook het vierde, dus wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid. De lofzang van Zacharias vers 1 en 4. Maar ik heb eerst voor u nog de volgende afkondigingen. Dat het betreft donderdagavond 5 december is er om 8 uur weer de voorbereiding op het heilig avondmaal. Ter voorbereiding wordt daar een bezinningsuur gehouden. Voor dit bezinningsuur wordt de hele gemeente uitgenodigd. En ook de niet beleidende leden en ook jongeren, jullie zijn van harte welkom om van die avond ook te komen. Dan in verband met de bediening van het heilig avondmaal begint volgende week zondag de morgendienst om 9:30. In de middagdienst zal er dankzegging en nabetrachting zijn van het heilig avondmaal. Maandag 9 december is er een gezamenlijke catechisatieavond, waar Waypoint en Hulp en Steun hopen te spreken over het thema verslaafd en wat nu. Alle catechisanten en hun ouders, dus ouders zetten het in de agenda, jullie zijn met elkaar van harte uitgenodigd. Voor meer informatie zie de flyer in de gemeente-app. En jongens en meiden, ik hoop dat jullie er allemaal zijn en samen met jullie ouders. Het is goed om ook dit onderwerp ook beet te nemen. Zondag 15 december is er in de middagdienst weer gelegenheid tot bediening van de heilige doop. Doopouders die hiervan gebruik willen maken worden verzocht deze week of de komende week ook contact met mij op te nemen over de doopbediening. Dan de collecten. De eerste collecte is voor de eredienst. En de tweede collecte voor de schulddelging. En de derde collecte is voor het onderhoudsfonds. En de derde collecte voor volgende week is voor het onderhoudsfonds. En dan dus tijdens het heilig avondmaal is de collecte voor de stichting de Ondergrondse Kerk. Gemeente, tot zover de afkondigingen. Wij zingen nu de lofzang van Zacharias vers 1 en 4. Gemeente, jongens en meiden, herken je dat? Je hebt er al zo vaak om gebeden en het is niet gebeurd. Je hebt vurig gebeden of diegene die zo ziek was, beter zou worden. Maar werd niet beter. Of je die zorg en dat probleem waar je mee zat, wat zo aan je drukte en op je drukte. En het werd niet verhoord. Ja, misschien zelfs zeg je, we hebben gebeden voor die zieke, maar die is zelfs gestorven. Het is niet wat ik gevraagd heb, is gebeurd. Wat kan dat een pijn en een moeite veroorzaken? Zacharias en Elisabeth hadden al zo lang gebeden om kinderen, maar het gebeurde niet. Gemeente, ik besef vanmorgen heel goed dat als we deze geschiedenis voor ons nemen, dat dat zomaar een wond kan openrijden. Of zelfs dat het voelt alsof er weer een mes in oude wonden of misschien nog wel een hele verse wond gestoken wordt. Als wij hier zitten met de pijn van kinderloosheid. Want dan komt gelijk die vraag hier, maar waarom Zacharias en Elisabeth wel en ik niet? Dat kan soms zo'n pijn zijn, maar dat geldt niet alleen de pijn van kinderloosheid, maar al die gebeden die naar ons gevoel, ja, zijn ze verhoord of niet? Maar in ieder geval niet zoals wij het gevraagd hebben, verhoord zijn. En gemeente, toch zien we dat Zacharias dat hier ook niet kan bevatten. Zijn ervaring was onmogelijk. Elisabeth was te oud om kinderen te krijgen. Maar we zullen horen, het gaat erom, niet wat ik ervaar, maar wat God zegt, dat is waar. Daar moeten we goed bij nadenken. Dat is ons houvast van morgen. Misschien hebben we in deze dienst van voorbereiding op het heilig avondmaal wel een waarschuwing nodig, of een aansporing nodig. Dat kreeg Zacharias wel. Hij kreeg zelfs straf opgelegd. Hij moest zwijgen en niet spreken. Je zou zeggen, gemeente, in het Lucas-evangelie horen we van een nieuw begin. Lucas heeft het nauwkeurig onderzocht. We hebben dat stukje voor, wat ervoor stond niet gelezen. Maar daar staat er, hij heeft het nauwkeurig onderzocht en precies opgeschreven zoals het gegaan is. En dat kunnen we lezen, als we het Lucas-evangelie lezen. En er wordt gelijk al iets heel bijzonders duidelijk. Want wanneer God iets nieuws gaat beginnen, dan zien we dat hij het oude niet weggooit. Dat willen soms vandaag mensen ons laten geloven. Die zeggen, het oude testament doet er niet meer toe. We leven nu in het nieuwe testament. Nou, die mensen hebben het niet begrepen. Echt niet waar. Die hebben het echt niet begrepen. Want God gooit helemaal het oude niet weg. Daar wordt juist onze aandacht op gevestigd. Die geschiedenis die hier verteld wordt, die staat in dat hele grote plan van God. Want waar begint Lucas? Jongens en meisjes, als ik het aan jullie vraag, waar begint Lucas te spreken? Als hij gaat vertellen over Zacharias, dan weten jullie, denk ik. Waar is Zacharias? Jullie preken mee. Precies, Zacharias is in de tempel als hij die ontmoeting krijgt. Dus dat is al heel duidelijk. Het begint dus in de tempel, we zouden zeggen in het godsdienstige hart van Jeruzalem, daar begint het. En daar blijft eigenlijk alles zich rondom die tempeldienst afspelen. Vanmorgen kijken we dus naar de ontmoeting van Zacharias en Elisabeth. Maar dat is niet het enige. Die tempeldienst blijft steeds weer. Na 8 dagen, waar werd de Heer Jezus gebracht, jongens en meisjes? In de tempel. Waar ging de Heer Jezus naartoe toen hij 12-jarig, als 12-jarige jongen? Wist hij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader, in de tempel? En waar eindigt het Lucas-evangelie mee? Echt het laatste vers. De tempel. Ze gaan vol blijdschap als de Heer Jezus, de discipelen, als de Heer Jezus naar de hemel gevaren is, gaan de discipelen vol blijdschap terug. Waar moesten ze wachten? Ze gingen naar de tempel. Dus dat moeten we niet vergeten. Dat is heel belangrijk. Daarom deze hele geschiedenis van Johannes de Doper staat in een veel groter verband. Ja, in de tempel begint God iets nieuws. Inderdaad. Hoor maar. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een zeker priester met name Zacharias. Ja, dat zien we. Dat is wel een heel groot contrast wat ons nu getekend wordt, gemeente. Aan de ene kant Herodes en aan de andere kant Zacharias en Elisabeth. Weet je wat er van Herodes verteld werd? Je kon beter zijn varken zijn dan zijn oudste zoon, zeggen andere geschiedschrijvers. Waarom? Als je het varken van Herodes was, dan had je nog meer overlevingskansen dat je zijn zoon was. Want hij was zo jaloers, hij wilde iedereen uit de weg ruimen, die zijn macht maar in de weg stond. Die goddeloze wrede Herodes. En als je dan kijkt naar Zacharias en Elisabeth, wat lezen we? Nou, we lezen allereerst dat ze uit de dagorde van Abia zijn en uit het geslacht van Aaron. Maar dan staat er, ze waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en de rechten des Heren, onberispelijk. Dat. Beide afkomstig uit een priestergeslacht. Zacharias, gemeente, zijn naam betekent de Heere gedenkt. Hij mocht dienen in de tempel. Het was zijn beurt. En dat gebeurde niet vaak. Als je dat terugleest en bekijkt, dan denk je, nou, hoe zat dat nou precies? Nou, zijn familie kwam hooguit, alleen zijn familie al hooguit 2 keer per jaar aan de beurt om dienst te doen in de tempel. Maar vandaag was het zelfs de gelukkigste dag van Zacharias, want hij was bij loten ten beurte gevallen, waar hij maar 1 keer in zijn priesterleven in mocht dienen, dat hij mocht gaan in het heilige, om reukwerk te brengen voor Gods aangezicht. En dan lezen we daarna van Elisabeth. Haar naam betekent de Heere is mijn eed. Nou, als je ergens een eed op doet, jongens en meisjes, dan zweer je bij de Heere je God. Dus alles wat je doet, doe je in zijn naam. Elisabeth. En er staat ook heel duidelijk bij, ook zij stamt uit een priestergeslacht. Uit de dochters van Aaron. Lucas tekent het heel precies op. Waarom? Hij laat het zien, in Zacharias en Elisabeth gaat dat priestergeslacht door. Johannes de Doper komt echt uit een priesterfamilie. En deze mensen zijn een voorbeeld van vroomheid voor het volk. Ze leefden dicht bij God. Maar dan staat er zo aangrijpend, en zij hadden geen kind. Omdat Elisabeth onvruchtbaar was. Dat betekent niet dat zij geen kinderen konden krijgen, zomaar dat wat wij wel eens hebben. Ik bedoel, dit is meer, als je hier het Griekse woord bekijkt, staat hier eigenlijk meer, het is gebleken dat Elisabeth onvruchtbaar was. Dus de tijd was verstreken en ze heeft geen kinderen gekregen. Dat. Hoe oud zijn ze geweest ongeveer? Er wordt gedacht, vele verklaarders zeggen dat, zo tussen de 50 en de 55 jaar. Maar zeker weten doen we het niet. Te oud om kinderen te krijgen. Maar daar, gemeente, in de tempel gebeurt het. En nou moeten we goed opletten. Deze geschiedenis, dat zei ik al, die gaat dus niet over 1 man en 1 vrouw. Over Zacharias en Elisabeth. Want als we het helemaal gaan versmallen, dan vergeten we een heel groot deel in deze geschiedenis. Maar die richt zich namelijk op Israël. Op zijn geroepen volk van God. Want de engel verschijnt, niets voor niets, in de tempel. Heel nauwkeurig beschrijft Lucas de situatie. Aan de rechterzijde van het reukofferaltaar staat er. Terwijl het volk op afstand bidt. En jongens en meisjes, ik moet denk ik weer even, die tempel moet ik voor jullie even beschrijven. Maar misschien weet je het. Wat was er nou voor de tempel? Dat was de voorhof. Wat gebeurde er op dat grote plein, de voorhof, voor de tempel? Jullie hebben het vast wel geleerd op school. 2 grote dingen stonden daar. Allereerst dat brandofferaltaar. Daar werden de offers gebracht voor God. En daar stond het koperen wasvat. Wat diende tot reiniging. Daar moest men zich wassen. En priesters deden vaak daar dienst bij dat brandofferaltaar. Maar dan mocht dus één priester naar binnen, het heilige in. Vandaag was het de beurt aan Zacharias. En dan kwam je in dat heilige, wat zag je dan? Jullie weten het wellicht. Drie dingen. Je zag verlicht die menorah, die zevenarmige kandelaar, die het licht verspreidde. Het liet al iets zien, dat Jezus zegt, ik ben het licht ter wereld. Hè? Wat lag daar nog meer? Aan de andere zijde, tegenover die menorah, stond de tafel der toonbroden. 12 broden. Waarom 12, jongens en meisjes? De 12 stammen van Israël lagen daar voor Gods aangezicht. God keek als het ware elke dag en hij zag zijn volk. Tafel der toonbroden. Maar wat gebeurde daar tussenin? Daar moest die priester naartoe. Hij moest met heerlijk reukwerk, met geurige kruiden, moest hij naar dat heilige gaan, naar dat reukofferaltaar, want dat was wat middenin stond. En dan moest hij die kooltjes daarop leggen en daar zag je die rook omhoog stijgen. En wat gebeurde er op dat moment? Jullie preken mee, hè? Dan steeg als het ware die geur voor Gods aangezicht. En wie was er op afstand ook bezig? Precies, het volk was aan het bidden. En Zacharias, die vertolkt dat gebed in die heerlijke kruiden en die komen voor Gods aangezicht. Dus het gebed komt voor Gods aangezicht. Dat is wat er gebeurt. Het reukofferaltaar. Denk je er wel eens aan? Als jij je handen samen doet en je ogen sluit en je bidt tot God, dan is het alsof er een heerlijke geur in de hemel ontstaat. Het komt voor Gods aangezicht. Hier gebeurt dat dus in de tempel. Bij het reukofferaltaar. En dan begint de engel te spreken. En wat zegt de engel tegen Zacharias? Hij zegt, uw gebed is verhoord. Welk gebed? Wat denk je? Ik denk dat wij het altijd snel ingevuld hebben. Natuurlijk, dat uw kinderloosheid. U hebt gebeden om een kindje. Om de kinderzegen. En ik geloof ook echt dat ze dat vast thuis gebeden hebben. Want dat was een vloek in Israël. Als je als vrouw, als je geen kinderen kon krijgen, dan werd je er zelfs als vrouw op aangekeken. Verschrikkelijk, wat een extra droefenis bij alle droefenis die je dan al had. Maar ik denk dat de engel Gabriel dat hier vanmorgen niet bedoelt. Uw gebed is verhoord. Zacharias, hij staat hier als dienaar in de tempel. Als vertegenwoordiger van het volk van Israël. En het volk bidt op afstand. Te bidden namens zijn volk. En wat gebeurt er? Uw gebed is verhoord. Dit gebed wat hij zojuist bad. God komt tot zijn volk. Heere, wilt u komen? De Heere belooft het. Het gebed om Immanuel. God met ons. Maar aan die komst gaat een voorloper vooraf. En daarom klinkt het. Uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. Er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. En hij zal de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. In de geest en de kracht van Elia. Zie je? Johannes mag in die grote lijn gezet worden. Johannes, het komt van het Hebreeuws. Yohanan. Yahweh is genadig. Pas later is dat vergriekst. Het kind krijgt dus niet de gebruikelijke familienaam. Maar krijgt zijn naam vanwege zijn opdracht. God heeft iets bijzonders op het oog. Met dit kind. Johannes wordt door de Heere gebruikt om zijn volk een toegerust volk te maken. Gereed te maken voor de komst van haar Messias. Jezus Christus. Maar jongens en meisjes, zien we Zacharias nu staan. Als dienaar van God. Hoe blij zou je zijn als het gebed wat je nu bidt ook gelijk verhoord wordt. En hoe? De engel Gabriel, die aan de rechterkant staat van het reukofferaltaar, die naar je toe komt, Met die rijke belofte van God. Je zult een zoon krijgen. En hij zal door God gebruikt worden om het evangelie te verkondigen. Hij mag de heraut van de Messias zijn. En wat is een heraut? Dat weten onze jongens en meisjes misschien wel. Dat was eigenlijk vroeger een boodschapper van de koning of de keizer. En die ging eraan vooraf. En als er dan een jonge keizer geboren was, hè, dan ging die heraut al alle plaatsen in. En dan werd dat volk samengetrommeld. Dus eigenlijk ja, met muziekinstrumenten en met een trompet. Iedereen moest naar het marktplein komen. Want er is een evangelie. Een evangelium. Er is een blijde boodschap. Er is een jonge keizer geboren. Dat moest Johannes zijn. Er is een Messias geboren. Dat mag Johannes hier zijn, een heraut van de Messias, die komen zou, Jezus Christus. En we weten het, hè? Johannes heeft met klem gepredikt, ook de ernst die de Heer Jezus aan de dag legde toen hij wandelde op de aarde, die mocht Johannes ook doen. Die ernst van om tot hem te komen, bekering en geloof. En hij mocht het later zeggen, zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Al deze dingen mocht hij doen. En de engel Gabriel, die mag hem deze woorden namens de Heere verkondigen. Rechtstreeks de boodschap van God. Niet alleen aan Zacharias en Elisabeth, dat weten we nu. Maar aan heel het volk. Want Johannes zou gebruikt worden om het volk toe te rusten. Maar dan komt het. Zacharias, hij kan het niet geloven. Hij vraagt, hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op leeftijd gekomen. Zacharias kijkt naar de omstandigheden, onmogelijk. Die kijkt naar zijn eigen ervaring. Nou, naar zijn ervaring kan het niet. Ik kan geen verhoring krijgen op mijn gebed. Maar het gaat niet om wat ik ervaar. Maar dat wat God zegt, dat is waar. Best bijzondere gemeente, want u preekt natuurlijk mee. En je denkt, maar dat is toch eigenlijk best logisch dat Zacharias hier vraagt, hoe zal ik dat weten? Dat Zacharias vraagt om een teken. En u preekt natuurlijk net zo hard mee en u kent ook de voorbeelden in de Bijbel waar gevraagd werd om een teken, toch? Er staan er genoeg in de Bijbel. Ik moet denken aan Abraham. Als de Heer hem daar het beloofde land gaat beloven, dan vraagt hij om een teken. Wat doet de Heer? De Heer gaat in die vurige oven voorbij. Tussen die stukken door, weet u wel. Abraham vraagt om een teken en hij krijgt een teken. Hij wordt er niet voor bestraft. Gideon, jongens en meisjes, die strijdbare held, was hij helemaal niet. Hij was een beetje aan het druiven plukken, zou je zeggen, in een wijnpersbak. Maar hij was een klein beetje oogst nog aan het veiligstellen. Gerst in de wijnpersbak aan het doen. En dan roept de Heer hem, door middel van een engel. En dan wil hij een teken. En dan mag Gideon dat velletje neerleggen. Het wordt eerst nat en de omgeving droog en andersom. En dan later nog die droom. Hij krijgt van God een teken. Hij vraagt om een teken. Krijgt een teken. Hiskia vraagt een teken. Krijgt een teken. Ik zou nog wel door kunnen gaan. En waarom krijgt Zacharias hier nu te horen dat het zonde is? En bij de anderen niet. Want de engel Gabriel is glashelder. Hij zegt het, ik ben Gabriel die voor God sta. Zacharias, weet je het nog? Jij bent toch een priester van de Allerhoogste God? Je staat toch in zijn dienst? Zacharias, dat had jij toch kunnen weten? Want het was al honderden jaren geleden toen diezelfde Gabriel sprak tot de profeet Daniel. Over de 70 weken van verzegeling van de zonde en om de overtreding te sluiten. Daniel 8 en 9. Dat was trouwens de laatste keer dat Gabriël op de aarde kwam om te spreken tegen Daniël. En nu, van Daniël, zijn we in het Lucas-evangelie. Hier zien we de verbinding. Gabriël daarna nooit meer gezien. En nu staat Gabriël daar weer. Hij wordt vervuld wat toen al in de toekomst voorspeld mocht worden. Deze knecht van God, Zacharias, hij kon het niet geloven. Zijn twijfel was dus niets anders dan gebrek aan geloof. Hij was als een voorganger voor het volk niet in staat om over de omstandigheden heen te zien op de levende, machtige God die in zijn majesteit zo ongelooflijke dingen kon doen. Hij zag niet in dat hij machtig was te doen boven bidden en denken. Hij kon dus ook niet meer steunen op Gods belofte al in het Oude Testament gedaan. Op zijn almacht niet, op zijn kracht niet, op zijn majesteit niet. Hij keek dus alleen naar de omstandigheden. En daarom moet hij leren, niet wat ik ervaar, maar wat God zegt, dat is waar. En daarom zegt Gabriël ook hier uitdrukkelijk zijn naam. Ik ben Gabriël, die voor God staat. Ik ben niet zomaar een boodschapper, maar een boodschapper van God gezonden, die is uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. In de grondtekst staat hierbij, ik ben tot u gekomen om tot u te evangeliseren. Daar zit dat woordje evangelium in. Om aan u die blijde boodschap te brengen. Gabriël, al uit Daniël en nu hier in de tempel in Jeruzalem. En wat gebeurt er dan, gemeente? Als zelfs zijn dienaren zijn woorden niet meer geloven. Wat gebeurt er als zelfs zijn dienaren deze blijde boodschap niet meer kunnen ontvangen? Jongens en meisjes, wat gebeurt er dan? Jullie weten het. Jullie kennen deze geschiedenis. Wat gebeurt er dan? Welke straf krijgt Zacharias? Hij moet zwijgen. Hij kan niet meer spreken. En zie, u zult zwijgen en niet meer kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn. De priester die het volk had moeten voorgaan als voorbidder in het heilige, krijgt zwijgplicht vanwege ongeloof. Hij mag hen straks geen eens meer de zegen opleggen. En zijn straf wordt direct bekend. Het gaat heel het volk aan. Zij moeten het hier doen met een zwijgende priester en moeten zonder zegen naar huis. Dat is de realiteit. Gemeente, dat is wat. Dat is wat. Aangrijpend, ook als wij hier samen zijn in de dienst van voorbereiding op het heilig avondmaal. Ik trek eerst maar de lijn aan mijzelf. Juist in deze dienst ook. Wat gebeurt er als Gods dienaren niet meer op hem vertrouwen en op zijn woord vertrouwen? Wat gebeurt er, gemeente, als wij onze ervaring stellen boven Gods eigen woord? Dan wordt het stil. Dan wordt het stil. Dan kan er zelfs geen zegen meer uitgesproken worden. Dat leer ik van deze geschiedenis. Van de week had ik nog met een van u over, tijdens een pastoraal bezoek. We hadden het even zo over, wat betekent het nou, schriftuurlijk bevindelijke prediking? Wat is dat nou? Nou, laat duidelijk zijn, dat is dus niet een prediking waar alleen het gevoel centraal staat. Dat kan niet. Waar gesproken wordt over wat de mens allemaal meemaakt of mee moet maken. Want dan zijn we toch heel snel klaar vanmorgen. Dan moet die mens toch zeggen, Heere, ja, met Psalm 6, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden, dat. Heere, hier is alleen maar ongeloof van binnen. We zien het hier vanmorgen. van Zacharias en Elisabeth wordt gezegd dat zij godvrezend waren. Ze toren in mijn beleving, gemeente, hoog boven mij uit. Godvrees. Al die dagen van hun leven, de Heere zoekend. En toch, Zacharias, je zult zwijgen en niet spreken. Maar schriftuurlijk bevindelijke prediking, gemeente, is dus niet waar het gaat om. Niet wat ik ervaar, maar schriftuurlijk bevindelijk is wat God zegt, dat is waar. Terug naar het woord, dat is de kracht van de reformatie. Sola scriptura. En o Zacharias, als dienaar van de tempel, die had de belofte van God moeten erkennen. En hij had moeten geloven dat Gods woord de waarheid is. Dwars door alles heen wat ik kan zien. En daarom moet hij zwijgen. En gemeente, ik moet u eerlijk belijden. Ik kom ook vanmorgen niet boven het Zacharias uit. Echt niet. Als de Heer met mij zou moeten doen. Of het met mijn bevindingen zou moeten doen. Dan zou u heel slecht af zijn. Echt waar. Dan zou u een zwijgende predikant hebben. Die geen prachtig verhaal heeft van diepzee van bevindingen. Maar ik mag het deze morgen wel het woord van God verkondigen. Met alle gebrek en alle eenvoud. Ik ben geen Gabriel. Die als zondeloos dienaar heilig voor God stond om die goddelijke boodschap te brengen. Maar ik mag hier staan als een dienstknecht vol met zonde. Ook in de afgelopen week. En toch een boodschapper zijn om u te laten horen. Immanuel. God met ons. God komt. Het evangelie van de blijde boodschap. Advent is komst. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Vanmorgen hoorden we hoe de geboorte van Johannes de Doper aangekondigd werd. En dit alles stond dus al in dat grote verlossingsplan van God. En Johannes mocht het met vuur gaan spreken en preken. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En volgende week, gemeente, mogen we het samen gaan gedenken. Samen het avondmaal vieren. Dan horen we hoe onze zaligheid nu buiten onszelf ligt in Jezus Christus. Daar moet u dus zoeken. Hij is het vlees geworden woord. Hij kwam naar deze aarde om ons zondige aardse mensen, die met hun ogen naar beneden gericht zijn van nature, op te zoeken en te bevrijden. Van nature, gemeente, zijn wij zo aards gericht. Ik moet denken aan dat boekje wat ik eens las. Misschien kent u dat wel. Zij mogen de hemel niet zien. Daar moest ik aan denken toen ik de preek aan het voorbereiden was. En daar beschrijft een vrouw die Noord-Korea ontvlucht was, hoe zij als politiek gevangene in Noord-Korea gevangen genomen werd. En ze zegt, ik keek naar een bepaalde groep mensen in dat strafkamp en daar zag ik iets heel bijzonders aan. Ze zegt, die mensen liepen alleen maar met hun hoofd naar beneden. Anderen liepen gewoon rechtop. Maar die speciale groep liep altijd maar naar beneden. En als ze omhoog keken, dan konden ze met de zweep krijgen en kregen ze de hele dag geen eten. Wat was het geraffineerde hiervan? Deze groep, daar kwam ze later achter, bleken christenen te zijn. En van een christen wordt geacht om zijn hoofd omhoog te heffen en naar God te kijken. Om het van hem te verwachten. En die bewakers wisten dat. En die verboden die christenen in dat strafkamp om hun hoofd omhoog te richten. Dus ze werden altijd gehouden om hun hoofd naar beneden te richten. En als ze het niet deden, kregen ze de zweep. Het is voor deze vrouw, vertelde ze later, is het het middel geweest. Ook later is ze gevlucht en hebben juist deze groep haar geholpen om juist het evangelie tot zich te nemen. Ze is tot bekering gekomen en daarom heeft ze dit boek geschreven. Zij mogen de hemel niet zien. Dat waren die christenen. Uiteindelijk. Maar ik dacht, gemeente, toen ik hierover nadacht, ik dacht, wij als westerse christenen, we hebben helemaal geen strafkamp nodig om alleen maar naar beneden te kijken. Wij zijn van nature zo gericht om naar het hier en nu te zoeken. En in onze wetenschap te zoeken en dit en dat uit de kast te halen. En zo ons hele leven op te bouwen zonder dat we nou echt alles uit handen geven en van de Heere verwachten. Wij zitten zo vast aan het hier en nu dat ik vergeet niet wat ik ervaar, maar dat wat God zegt, dat is waar. Wij kunnen eigenlijk hier heel goed met Zacharias meevoelen. En laten we wel zijn. Wel wezen, ook in de tijd van Zacharias was het volk niet beter. Echt niet waar. Van Elisabeth en Zacharias staat geschreven dat zij rechtvaardig waren voor God, Gods kinderen. En toch kon Zacharias het niet geloven. En zo vergaat het ook Gods kinderen hier. Op Urk, in de bron, op de preekstoel, in de kerkraadsbank. In onze bank, Heer. Heren, ik ervaar de pijn in mijn gezin. Mijn kinderen die een andere weg gaan dan ik graag zo voor ze gezien had. En ik ben bang, Heren, dat mijn kinderen helemaal bij u vandaan wegdwalen. En zo komt u persoonlijk in het donker terecht. Dat is wat ik ervaar. Maar God zegt, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn. Heren, ik ervaar dat mijn gebed niet verhoord wordt. Dat de ziekte en de zorgen in mijn leven alleen maar groter worden. En het wordt veel meer erger. En zo kom ik in het donker terecht. Maar God zegt, de rechterhand des Heren is verhoogd. De rechterhand des Heren doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven en ik zal de werken des Heren vertellen. Heren, ik ervaar dat mijn gebed zo vaak zo dor en droog is. Dat ik zoveel standaard gebeden uitspreek naar u en dat het wel lijkt alsof ze het niet verder komen dan het plafond. En ik wacht geen eens af of u mij wel verhoort. Dat ervaar ik. Maar God zegt, wees niet bevreesd, Zacharias. Want uw gebed is verhoord. Bid en u zal gegeven worden. Klopt en u zal opengedaan worden. Heer, ik ervaar dat mijn zonden zo levensgroot zijn. Dat ik de volgende week geen eens aan het heiligavondmaal zou durven zitten. Want u bent zo heilig, u bent zo groot en u weet alle dingen. Maar God zegt, als hij nog ver van hem was, was hij met innerlijke ontferming over hem bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En verder, al waren uw zonden als scharlaken. Als ik zal ze maken zo wit als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn. Ik zal ze maken als witte wol. Heren, ik ervaar zoveel onrust als ik in de kerk ben. En ik denk er altijd maar aan wat mensen van mij zullen zeggen. Als ik aan de tafel ga. Want ik ken mijn gebrek en ik ken mijn zonde. Maar God zegt, vrees dan niet, gij gaat vele musjes te boven. En iegelijk dan, die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Heere, ik ervaar. Gemeente, moet ik verder gaan? Wij kunnen onszelf toch zo in Zacharias herkennen, toch? Ondanks dat we hem toch mogen kennen en liefhebben. Toch is dat de les van vandaag. Dat we moeten luisteren naar Gods woord. Als hij spreekt, dan moeten wij gehoorzamen. En daarom roept hij ons ook aan zijn tafel. Niet omdat wij daarmee beleiden dat wij van onszelf rechtvaardig zijn en goed. maar om steeds weer opnieuw de toevlucht te zoeken bij hem. Dat is het geheim. Reformator Calvijn zegt zo mooi, Christus heeft het avondmaal ingesteld, zodat onze zielen gemeenschap hebben met zijn lichaam en bloed. En zodat wij de hoop hebben op het eeuwige leven. En dan zegt hij dit, wij moeten niet alleen geloven dat hij voor ons gestorven is en opgestaan, maar ook dat hij in ons woont en met ons verbonden is. Daar ligt het geheim. Dan straalt dat uit, dan gaan die hoofden, mag ik het zo zeggen, vanzelf omhoog. En niet naar beneden. Dat is het geheim om zo volgende week aan zijn tafel te komen. En daarom roepen we het elkaar toe. Leef je nou bij dat geloof? Het geloof dat steunt op zijn woord. Dat geloof, dat wil hij ook volgende week ondersteunen, juist door het sacrament heen. En daarom vraag ik u allemaal vanmorgen in deze dienst van voorbereiding, onderzoek uzelf. Onderzoek u allereerst of u in Christus bent. Gaat uw hart naar hem uit? Mag je door het woord weten dat je van hem bent? Wil je hem zo van harte dienen? Dan mag je komen. Als volgende week de nodiging klinkt. Maar overschrikkelijk. Als wij hier zitten en we zitten er geen eens mee. Of wij wel tot de tafel mogen komen. Als wij vast blijven houden in verstokt ongeloof. Als we de zoveelste keer misschien het heilig avondmaal onverschillig aan ons voorbij zien gaan, laten gaan. Zonder dat we zelfs maar verlangen hadden om hem in gehoorzaamheid te dienen. Voor die mensen staat er ook duidelijk, er staat geschreven wat God zegt. Dan zal God zeggen, het zal Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan u lieden. Dan heb je de Heer Jezus dus maar laten praten en zijn woord veracht. Dan ben je misschien opgegaan in alles wat deze wereld zit te bieden had. En je zult voor eeuwig je zonde moeten dragen. Dan wacht het oordeel en eeuwige duisternis. Maar vanmorgen, gemeente, kregen we een heel andere blik. Een voorbeeld, ja, van een kind van God die niet op zijn best was. Eerlijk is eerlijk. Een godvrezend man die in dienst van God gesteld was. En die het toch hardhandig moest leren. Het gaat niet om wat ik ervaar, maar om wat God zegt. Dat is waar. En daarom moest hij zwijgen. Maar later, dat zullen we volgende week ook hopen te overdenken, dan gaat zijn mond open hoor. En dan jubelt hij. Lof zij de God van Israël. De Heer die aan zijn erfvolk dacht. En door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Vanmorgen mocht deze geschiedenis klinken. Voor allen die zo zitten te wroeten in zichzelf. In hun eigen bevinding. Die zo klein is en zo nietig is. En ik roep je nog eenmaal op. Zoek de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Zoek het bij deze verlosser. En zullen we dat maar heel praktisch maken? Als je hier nou zit hè, met die twijfel in je hart. Hè, en dat je denkt, wie ben ik, heren? Schrijf nou deze komende week die twijfel is op. Maak er nou eens woorden aan. Wat er in je gedachten zit. Schrijf het maar in een dagboek of op een blaadje. En pak dan je Bijbel ernaast. En ga nou zoeken. Waar komt jouw twijfel nou voor in de Bijbel? En wat God, zegt God daarover? Dat je steeds weer leert, niet wat ik ervaar, maar dat wat God zegt, dat is waar. Dan wil ik je het vragen, zou er dan voor jou een zonde te groot zijn? Zegt de Heer dat in zijn woord? Als hij gekomen is voor de grootste van de zondaren? Hebben we dan niet gehoord vanmorgen dat God zelfs komt tot zijn ongelovige priester met zo'n rijke belofte en dat hij ook zijn plan doorzet? En dan mogen we volgende week komen in zijn huis om versterkt te worden. En dan mogen we het zingen, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand, uw goede geest bestier mijn schreden en leid mij. in een effen land. Amen. Gemeente, we zullen die psalm samen gaan zingen. Psalm 143, vers 2 en 10. Gemeente, in deze dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal willen wij het eerste deel lezen van het formulier om het Heilig Avondmaal te houden. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het Heilig Avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11, vers 23 tot 29. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van node. Eerstelijk dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij tot dat doel richten waartoe hij de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn eigen hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn eigen geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtiglijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons, Jezus Christus, houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, mitschades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, allen die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heeren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heilige Geestes zulke gebreken van harteleed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover, gemeente, het eerste deel van de lezing van het formulier om het heilig avondmaal te houden. Laten we de Heere nu ook samen bidden en danken. O trouwe Heer in de hemel, u die tot uw dienstknecht kwam, en Zacharias. O, hij mocht rechtvaardig en godvrezend zijn voor uw heilig aangezicht, maar was toch zwak in geloof, als voorganger voor het volk. En daarom straf, zwijgen, niet spreken. O Heere, en toch hebt u uw plan volvoerd. Toch was het gelukkig een tijdelijk zwijgen voor uw kind en knecht Zacharias. Toen mocht hij het jubelen, lof zij de God van Israël. De Heer die aan zijn erfvolk dacht. En dat weten we in deze tijd nog steeds, Heere, dat u diezelfde God bent. U hebt uw Zoon, de Heere Jezus, naar deze aarde gestuurd. Opdat uw volk zou komen tot de kennis van de zaligheid. Uw volk Israël. Maar wij ook, Heere, als heidenen, mogen wij daarin delen, in die vrucht. En wij bidden, o God, wilt u zo nabij zijn. En zegen zo uw volk. Ook juist, Heer, in een tijd waarin het antisemitisme hoogtij viert. Wij zien uit naar die belofte die u doet. Dat zij zullen komen tot de erkenning. De Heere is God. O Heere, uw plan is nog niet helemaal klaar. Al heeft u al alles in gereedheid gebracht. Maar eens, Heere, zult u komen. Wederkomen op deze wolken. En wij kijken er naar uit. En Heere, dat we zo, Jood en Heiden, daarin de volheid mogen kennen van u, de Heere Jezus Christus. Ontfermt u zich zo bij alles wat er ook gebeurt in ons land, Heere. Ook wat er allemaal gebeurt rondom zo'n bijeenkomst die dan ergens achteraf plaats moet vinden. U weet het wel. Wilt u genadig zijn. En Heere, geef dat uw volk u mag kennen. We bidden, Heere, ook voor de nood in onze gemeente. Dan bidden we allereerst, Heere, voor Marleen Visser van de Schotbalk, die de afgelopen week in het ziekenhuis weer kwam, nadat er een uitzaaiing in haar hoofd zo snel is gaan groeien. En Heere, haar situatie is heel ernstig. Wij bidden, ontfermt u zich over haar. En Heere, zegen haar ook, Heere, als in deze onvoorstelbaar moeilijke tijd. Maar mogen we dan weten, geborgen te zijn in uw bloed. Zegen Jacob en de kinderen daaromheen. Geeft u uw kracht en uw nabijheid in deze moeilijke tijd. Heere, ontferm u. Geeft u kracht. We bidden ook, Heere, voor Jolanda Snoek van de Brug 8. Die aanstaande vrijdag een blaasoperatie moet ondergaan. Wilt u ook haar nabij zijn? U kent haar, Heere. U weet van haar noden en haar zorgen af. Maar Heere, dan is het steeds weer ook een opgave. Ze heeft al zoveel meegemaakt ook daarin. Mogen we het in uw hand leggen, wetend dat u met haar meegaat. En geef haar ook weer spoedig herstel. Heere, zo bidden we ook voor onze Boas. En hij werd afgelopen week in het ziekenhuis opgenomen vanwege de hoge leverwaarden. Heere, we danken u dat hij toch weer mee naar huis mocht, omdat de waarden weer wat gezakt waren. Maar ook als morgen nog hij weer terug moet en nog verder onderzoek volgt, wilt u erbij zijn. En Heere, mag het zijn dat hij spoedig genezen mag. Zo leggen we dat ook in uw handen, wetend dat u regeert. Zo bidden we ook, Heere, voor de zieken thuis. Voor hen die tobben met moeite en zorgen in het gezin. Dat we van elkaar soms allemaal niet weten, maar u weet het wel. Ontfermt u zich, Heere, en geeft u uw troostende nabijheid. Mogen daarin uw stem ervaren. Zo leggen we het alles in uw doorboorde handen. Heere, vergeef alles wat zondig was. Zegen alles wat van u is. Om Jezus wil. Amen. We zingen nog tot slot, gemeente, van Psalm 97 en daarvan het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht, vooral op rechte harten. Psalm 97, vers 7. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.